Goeiemôre en hartelijk welkom in die eredienst allemaal. Dit is vreugde om weer bij elkaar te kan wees en ons het nou hier die lied vir die Sabbatdag gesing, as ek mooi onthou, is dit die lied vir die Sabbatdag. En inderdaad, wie sou die Here nie prys nie as hierdie rustdag ons begroet? Laat ons dit gebruik om die Here te vereer en om vreugde te vind in ons redder, ons verlosser, Jesus Christus. Voordat ons saam die eredienst begin, is daar twee afkondigings van die kerkraad. Vandag is die collecte bestemd voor die kerk en voor hulpbehoevende kerken. En dan maak ons ook met blijdschap bekend dat broeder Teunis en zuster Wietske de Wit samen met Leanne en Albert welkom toegelaten is tot die gemeente. Hartelijk welkom en het is gaaf dat jullie deel van ons is. Laat ons nou ons aandag op die Here rig en samen met vreugde vereer, laat ons daarvoor saam gaan staan. Ons is volledig van God afhankelijk en ons wil dit ook uitspreek. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons dan genade voor julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die overste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons nou saam sing, die hele aarde is Gods eiendom, Psalm 24 vers 1, 4 en 5, en ons mag om ontmoet, ontvang om met eer en ontzag. Kom ons luister saam naar die wil van God. Hy het ons bevry en hy wil ook dat ons in die lig bly leef en dat ons omdien en dat ons na ons naaste omsien en hulle liefhet. Laat ons daarom naar die 10 gebooie luister. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is Yahweh, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Yahweh jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mijn gebooien onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het Jahwe die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou sal gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan wil ek nou een paar verse lees uit 1 Johannes 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. En dit is dan ook die verbinding met die volgende psalm wat ons gaan sing, psalm 24 vers 2, ons sing nou die selfe psalm, maar dan vers 2 en 3, wie mag by God ween, woon, en dit is onverenigbaar met afgoderij, dit is die tweede vers, en dan vers 3, wie Gods genade en heiligheid leer ken, eer en respecteer hom, psalm 24 vers 2 en 3. Laat ons nou saam bid en God seën vrou oor ons eredienst. Heere God, almachtige, heilige God, ons dank u dat ons weer vir u kan ontmoet. Dat u naar ons toekom, dat u ons geroep het, en dat u ook ons harte beweeg het, zodat ons vanochtend hier is. Ons dank u vir die voorrecht om u te kan ontmoet. Want ons sing die psalm 24, waarbij ons weer ons realiseer dat ons suiwer, onberispelijk, moet wees om vir u te kan ontmoet. En uit onszelf is ons nie. Heer, ons dank u dat u met die doel Christus u seun gestuur het om ons heilig te maak, zodat ons bekleed met sy gerechtigheid, met sy verdienste, met sy gehoorzaamheid, met sy heiligheid, voor u mag verskyn. En Heere, u roep ons om daar die heiligheid, die toewijding aan u ook te bewaak, dat ons nie terugval in afgoderij nie, dat ons nie ons harte heg aan nietighede, aan afgode, aan dinge wat ons leven beheers, maar wat nie regtig bestaan nie, wat nie die mag het om ons te kan help nie, en wat die plek van u in ons hart inneem. Heer, ons bid dat u ons daarteen sal bewaar, en dat u ons so sal vervul met uw grootheid, dat ons so beïndruk is met uw goedheid en genade, dat ons niks anders wil als om u te dien en bij u te wees nie. Ons bid, Heere, dat u ons harte so sal maak, soos wat u in die psalm beskryf, dat ons u volg op al ons skrede, op elke stap wat ons op ons levenspad sit, dat ons na u wil luister, dat ons ons aan u wil onderwerp, dat ons door u gelei wil word, en dat ons dit met een nederige hart doen, nie alsof ons alles weet, en self wil bepaal waar naartoe ons gaan nie, maar dat ons oorgee aan die herder van ons siele, wat weet wat ons nodig het, en die herder waarvan ons weet dat hy goed is, omdat hy sy lewe vir ons oorgegee het in die dood. Ons dank u, Here, dat u ons weer op ons herder wil wys, dat ons Heer Jesus Christus al hoe beter mag leer ken, en daarom wil ons ook vraag dat u hier die eredienst sal sien met die oog daarop. Laat ons groei in kennis van u, in liefde vir u en in toewijding aan u. En help ons om tijdens die dienst ons harte aan u toe te wy en ons en u lof te sing en u te dien in alles wat ons hier in die eredienst doen. Ons bid het en ons vraag het in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Ja, ik wou graag weer aangaan met die preekreeks oor Exodus. En laas jaar in december het ons opgehou in hoofdstuk 17. Dus ons kan nou aangaan in hoofdstuk 18. Ons sal die hoofdstuk saam lees. En daar is ook nog een gedeelte wat ik graag wil lees. Dat is uit Efesiërs 4. Dit lees ons daarna. Exodus 18. Intussen het Israël bij die berg Sinaï uitgekomen. En voordat nou die groot gebeurtenissen van hoofdstuk 19 en 20 gaan plaatsvind, lees ons hier die hoofdstuk van een bezoek van sy skoonpa. Toen Jethro, die priester van Midian, Moses' skoonvader, hoor alles wat God aan Moses en aan zijn volk Israël gedoen het, dat die Heere Israël uit Egypte uitgeleid het. Het Jethro, Moses' skoonvader, Sippora, die vrouw van Moses, geneem, nadat Moses haar teruggestuur het, en haar twee seuns. Die naam van die een was Gersom, want hy het gesê, ek het een vreemdeling geword in een vreemde land. En die naam van die ander was Eliezer, want het hy gesê, die God van mijn vader is mijn hulp, en het mij van Farao's zwaard verlos. En Jethro, Moses' skoonvader, het met sy seuns en sy vrou na Moses gekom in die woestijn, waar hy by die berg van God met die laar gestaan het. En hy het Moses laat weet, ek, jou skoonvader Jethro, kom na jou toe, met jou vrou en haar twee seuns saam met haar. Daarop gaan Moses uit, sy skoonvader tegemoet, en hy het gebuig en om gesoen. En hulle het na mekaar sy welstand gevra en in die tent ingegaan. Moses vertel toe aan sy skoonvader alles wat die Heere aan Farao en aan die Egyptenaars ter wille van Israël gedoen het. en al die moeilijkheid wat hulle op die pad oorgekom het, en dat die Heere hulle verlos het. En Jethro het om verheug oor al die goeie wat die Heere aan Israel gedoen het, en dat hy hulle uit die hand van die Egyptenaars verlos het. Daarop sê Jethro, geseend is die Heere wat julle verlos het uit die hand van die Egyptenaars, en uit die hand van Farao, wat die volk onder die hand van die Egyptenaars verlos het. Nou weet ek, dat die Heere groter is as al die gode, namelijk in die saak waarin hulle vermetel was teen hulle. Daarop het Jethro, Moses' skoonvader, een brandoffer en slagoffers geneem tot eer van God. En Aaron en al die oudstes van Israël het gekom om saam met Moses' skoonvader brood te eet voor die aangezicht van God. En die volgende dag het Moses gesit om recht te spreek vir die volk. En die volk het voor Moses gestaan van die more tot die aand toe. En toe Moses' skoonvader sien alles wat hy vir die volk doen, sê hy, wat is dit wat jy vir die volk doen? Waarom sit jy alleen en die hele volk staan voor jou, van die more tot die aand toe? En Moses antwoord sy skoonvader, omdat die volk na my kom, om God te raadpleeg. As hulle een saak het, kom hulle na my. En dan moet ek recht spreek tussen die partijen en die insettingen van God en sy wette bekend maak. Maar Moses' skoonvader sê vir hom, die ding wat jy doen is nie goed nie. Jy het heeltemal uitgeput geraak. Jy sal heeltemal uitgeput raak. Jy, sowel as die volk wat by jou is. Want die saak is te zwaar vir jou. Jy kan dit nie alleen doen nie. Luister nou naar my. Ek sal jou raad gee en God sal met jou wees. Wat jou betref, wie is jy die verteenwoordiger van die volk by God en bring jy die saken voor God? En onderrig hulle in die insettingen en die wetten? En maak hulle die weg bekend waarop hulle moet gaan en die werk wat hulle moet doen. Maar kies jy uit die hele volk bekwame mannen wat God vrees, betrouwbare mannen wat onrechtvaardige wens haat, en stel die aan oor hulle, overstes oor 1000, overstes oor 100, overstes oor 50 en overstes oor 10. En laat hulle voortdurend oor die volk die rechtspraak uitoefen. Al die grootzaken moet hulle naar jou brengen, maar in al die kleinzaken moet hulle zelf rechtspreek. Maak dit so lichter vir jou en laat hulle saam met jou dra. As jy dit doen en God het jou beveel, kan jy dit uithou en sal ook al hierdie mense tevrede na hulle woonplek gaan. Moses het toe geluister na sy skoonvader en alles gedoen wat hy gesê het. Moses het bekwame manne uit die hele Israël gekies en hulle as hoofde oor die volk aangestel, overstes oor 1000, overstes oor 100, overstes oor 50 en overstes oor 10. En hulle het voortdurend oor die volk die rechtspraak uitgeoefen. Die moeilike sake het hulle na Moses gebring, maar in al die klein sake self recht gespreek. Toe het Moses sy skoonvader laat gaan en hy het na sy land getrek. En dan wil ek graag nog een gedeelte lees, Efesiërs 4. Dit gaan nou oor die verhoudings binnen die volk van God. Efesiërs 4, ons lees vers 1 tot 6 en vers 17 tot 32. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, dus geduld, terwijl jullie elkaar in liefde verdra en ernstig streven om die eenheid van die geest te bewaren door die band van die vrede. Dit is één lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen is in één hoop van jullie roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allemaal, wat door allemaal en door allemaal en in jullie allemaal is. Dan vanaf vers 17. Dit zei en betuig ik dan in de Heere, dat jullie niet meer moet wandelen zoals die andere heidenen ook wandelen in die verdwaastheid van hun gemoed niet. Mensen wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die leven van God, door die onkunde wat in hun is, vanwege die verharding van hun hart, wat ongevoelig geworden het en hun oorgegeerd aan die ongebondenheid om in hebzucht allerhande onreinheid te bedrijven. Maar jullie het Christus niet zo leer kennen. Als jullie tenminste van hem gehoord en in hem onderricht is, zoals die waarheid is in Jezus, dat julle wat die vorige levenswandel betref, die oude mens moet aflee, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernieuw moet word in die gees van julle gemoed, en dat julle met die nieuwe mens moet bekleed, en julle met die nieuwe mens moet bekleed, wat na God geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom leer die leuen af en spreek die waarheid, elk een met sy naaste, want ons is mekaarse lede. Word toornig en moet nie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. En gee aan die duivel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbeid deur met sy handen te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om meer te deel aan die een wat gebrek het. Laat er geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is vir die nodige stichting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseel is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeuw en lastering moet van julle verwijder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ons sien in die rechtspraak in Exodus 18 dat God wil hê dat daar recht geskied in sy volk. En ons gaan ook daarvan zingen, Psalm 33. Gods woord is recht, hy het die recht lief. En sy raad kan nie gekeer word nie. En daarom is allemaal wat door hom verkoren is, zalig. En ons zingen dan vers 2, 3, 6 en 7. Laat ons nou samen luisteren naar die evangelie, zoals we ons dit horen in Exodus 18. En ik wil concentreren op die tweede gedeelte vanaf vers 13, waar dit gaat over die rechtspraak in Gods volk en die advies wat Mozes, sy skoonvader, vir hom gee. Daar is natuurlijk ook andere dingen wat in die hoofdstuk gebeurt, zoals die gezinshereniging, dat Mozes sy vrouw en kinders weer sien. Hulle het waarschijnlijk vertrek na die uittog, na die deurtocht van die skelfsee, en nou mag hy hulle weer sien, en hulle gaan dan by hom bly natuurlijk. Maar ons focus nou op die tweede gedeelte van die hoofdstuk. Na die preek, sing ons Psalm 92, vers 2, 4, 6 en 7, dat ons God eer, en dat ons groei soos planten, groen en fris. Die bome is dan een illustratie van die rus en die kracht wat ons ontvang. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broers en zusters, ons is terug in die boek Exodus. Ons luister wie God voor zijn volk is en ons probeer Jezus raak zien in die geschiedenissen van die Oud Testament. Nou, waar is ons? Daar onthou je Exodus 3. God het toe van Mozes geroep bij die berg Sinaï. Hij het voor de eerste keer bij die berg uitgekomen. Toe hy die skape van sy skoonpa Jethro en Midian opgepas het. En nou in hoofdstuk 18, na al die groot gebeurtenissen, is Mozes terug by die berg. Nou is hy saam met die hele volk. God het beloof in Exodus 3 om sy volk te bevry. En toe het hy vir Mozes Egypte toegestuur. En God het sy belofte gehou. En Israel inderdaad uit die slavernij bevry, door die hand van Mozes. En nou, maanden later, is hulle saam by die berg Sinaï, die berg van God, vers 5. Dit is dus diezelfde plek waar God Mozes geroep het. En hy toe ook voor Mozes gesê dat, julle sal my by hierdie berg aanbid. Nou, ons ken die berg Sinaï as die plek waar God die verbond met hulle sluit en die wet gee. Dit gaan in die volgende twee hoofdstukken gebeuren. Nou onthou, in Exodus 3 het Mozes die kuddes van sy skoonpa opgepas. Die berg Sinaï dus, is dus op, nou ja, loopafstand, maar in elk geval niet te ver verwijderd van die land Midian nie. En nou komt sy skoonpa uit Midian, hy brengt Mozes een gezin en hy kuier vir hom. Nou, hoofdstuk 18 is eindelijk een soort van intermezzo. Dit is die verbinding tussen die groot verhaal van die uittocht en die volgende stap, die verbondsluiting bij die Sinaï. En wat gebeurt hier nou? God is bezig om van die volk een volk te maken. En daarvoor gebruikt hij een mens, Mozes. Maar die groot middelaar van die Oud Testament heeft ook beperkings waarmee hij rekening moet houden. Ons gaan naar daar die twee dingen luisteren. En die thema voor die preek is dan, God schept die fondaties voor een volk. Die eerste, God bewaar die vrede, die rechtspraak, en hij leert ons een gezonde werkshouding, die tweede gedeelte. Dus God schept die fondaties voor een volk. Die eerste gedeelte, God bewaar die vrede, die rechtspraak. Nou, ons kijkt dus eerst naar vers 13 tot 16. Mozes is skoonpa, kuier voor hom, en hij ziet hoe Mozes zijn dagelijkse werk doet. Die uittocht was een geweldig groot bevrijding, maar dit was ook maar die eerste stap. Hier die duizenden mensen moet nog tot een volk gesmeerd worden. Hoe kan dit gebeuren? Want tussen mensen is daar altijd geschillen, oneenigheid, strijderijen. Bij die school is onderwijzers nodig, niet net om klas te geven, maar ook om orde te handhaven. Kinderen verschillen van elkaar. Daar is een belediging, die een woord lokt die ander uit. En partijkeer klappen hulle mekaar. En dan is die onderwijzer nodig om die kinders uit mekaar uit te trekken. En die vrede te herstellen. Dit is een vorm van rechtspraak. Wat het gebeur? Wie was verkeerd? Hoe leef ons in vrede saam? En is ons eerlijk met mekaar? Dus ons herken dit. Nou, als je nou een kind is, dan zou je verwachten dat volwassenen dit al klaar geleerd hebben. En dat dit tussen hulle beter zal gaan. Maar die hart van die mens is zondig en zelfgecentreerd. Hulle zoeken hulle eigen voordeel. Onrechtvaardige behandeling kan een probleem wees vooral als je bij die werk is. Die andere inzichten en oortuigingsverschil van jouwne. En hij of zij doen en zeer dingen op grond van wat hulle recht vindt en voor hulle voordelig is. En als jij niet samenstemt, dan moet jij maar bezwaar maken. Vind dan maar een goede manier om die probleem aan te spreken en opgelost te krijgen. Nou, wat maak je in die situaties? Of het nou bij die school is, bij die werk, of in die gezin, in die familie. Ontzoek gerechtigheid, de eerlijke behandeling. En als dit in een familie of in een werksituatie of bij die school niet gebeurt, dan verdwijnt die vrede en eenheid tussen mensen. Als dit een lang tijd aanhoudt, gaan mensen lopen. Ons herkent dus die noodzaak voor eerlijke behandeling en rechtspraak. Dit is nodig voor een gezonde samenleving. En zo was dit ook in Israël. En bij hulle was dit zelfs nog meer noodzakelijk, omdat hulle eeuwenlang in Egypte was geweest. Ons weet niet precies hoe lang hulle slaven was geweest. Niet vanaf die hele begin niet, natuurlijk niet. Maar 100 jaar lang. En na die bevrijding moet die volk Israël opnieuw leren om te functioneren. Om naar elkaar te luisteren. Om te geven. Om verschillen recht te hanteren. In Egypte was hulle gewoonte aan dat die recht van die sterkste geheerst het. Die Egyptische slavendrijvers kon enig iets doen. En er was voortdurend onrecht en misbruik en mishandeling. Met hulle zwiepen het die opzichters hulle wil afgedrukt. Nou, en die druk van onrecht en mishandeling, wat op die leiders van die volk geplaatst is, heeft natuurlijk duur gewerkt in die verhoudings binnen die volk. Dat was natuurlijk nooit gezonde en eerlijke verhoudings niet. Dit was net oorleef, onder die recht van die sterkste. Net om aan die dood te ontsnappen. En dit moet nou veranderen. Dit is deel van die bevrijding wat God geeft. Mozes heeft daar die verantwoordelijkheid reeds op hem geneem, zien ons. Hij staan en spreekt recht. Of hij zit eindelijk in die volk staan. En hij spreekt recht, elke dag. Vers 15 en 16 zei hij, omdat die volk naar mij toe komt om God te raadplegen. Als ze zaken, komen ze naar mij. En dan moet ik recht spreken tussen die partijen en die inzettingen van God en zijn wetten bekendmaken. Nou, voordat ons nou kijkt naar die verbeterings wat Jethro voorstelt, kan ons dus al klaar zien en verstaan dat rechtspraak nodig was. En dat Mozes dit begin organiseren. Dit leert ons iets over Gods karakter en over zijn goedheid voor zijn volk. God is rechtvaardig. Zijn wetten schep orde en bewaar die vrede. En er is een groot verandering. Israël leeft niet meer onder onderdrukking. Hulle leeft in vrijheid als Gods kinders. En hulle God is rechtvaardig. Dit gaat merkbaar worden in hulle onderlinge verhoudings. Maar dit is een leerproces. Ons leert dat hulle in die voorbije maanden oor en oor geklaaid en gemurmureerd het tegen die leiders, Mozes en Aaron, en tegen God. Dit het dadelijk begin na die deurtocht door die Rietzee. En hulle het getwist bij Massa en Meriba enzovoort. Tot nu toe was daar moeilijkheid bij omtrent elke plek waar hulle stilgehouden het. En toen reeds in Exodus 15 heeft God duidelijk gemaakt wat die oplossing was. Zijn antwoord op die murmurering bij Massa en Meriba was zoals volgt. Hoofdstuk 15, vers 25 en 26. Daar het hij voor hulle een inzetting en verordening vastgesteld. en hulle daar beproef en gesê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egypte land gelê het nie. Want ek is die Here wat jou gesond maak. En daar hoor jy dus reeds dat Gods wette, sy insettinge en verordeninge nodig was en ook gesond maak. Daaruit leer hulle dat God oor hulle regeer. En die wette is daarop gemik dat hulle hulle aan God onderwerp. Dan is daar vrede. En dan begin Gods volk aan sy doel beantwoord. Nou, dit was Exodus 15 dus alreeds, en nou in Exodus 18 sien jy dat dit verdiep word. Ook Jethro erken dat die onderrig belangrik is. Mozes moet aanhou om dit te doen, vers 20, en onderrig hulle in die insettinge en die wette, en maak hulle die weg bekend waarop hulle moet gaan, en die werk wat hulle moet doen. Dit is die basis vir die regstelsel wat God gee. Israel kry instruksie oor afsprake en reëls wat God vir hulle gegee het. Dit skep duidelikheid oor elkeen se verantwoordelikheid. En vervolgens word dan ook die regspraak gereël om oor geskille tussen die mense te besluit. As iemand nou nie sy verantwoordelikheid goed uitgevoer het nie, of nie saamstem met wat die ander doen nie. En Jethro stel nou voor om die kleinsake te delegeer, sodat Moses kan fokus op die groot sake en dat hy die volk voor God verteenwoordig. In vers 19, wie is jy die verteenwoordiger van die volk by God en breng jy die sake voor God? En dit beteken natuurlijk dat hy bid om inzicht en wijsheid en dat hy voorbede vir die volk doen. Nou, wat is hier bezig om te gebeur in Exodus 18? God is rechtvaardig. Hy regeer rechtvaardig. En hy wil ook dat sy reg in die menselijke verhoudings regeer. Dit is sy wil, dat die hele wereld rechtvaardig sal word. Maar dit sal eerst aanbreek wanneer Jezus terugkom, om sy koninkrijk te vestig. En intussen het God wel vrede gemaakt met gelowiges. En heers hy rechtvaardig oor die volk wat hy vergader. En so leef ons in vrede met hom en met mekaar. En so is ons op weg naar ons doel. Want, onthou, wat is die doel van die bevrijding uit Egypte? Die vrijheid wat God gee, beteken nie dat hy hulle nou in die woestijn los, en dat hulle maar self gaan besluit wat hulle met hulle leven wil maak nie. En ook nie dat hy hulle aflever in een beloofde land, en dat hulle dan kan besluit wat hulle met hulle levens wil maak nie. Ja, vrijheid beteken dat Godse skepsels hulle oorspronkelijke doel weer kan bereiken. Die mens is geskapen om in gemeenskap met God te leef, in vrede en gehoorzaamheid. Eerst wanneer die verhouding met God, wat die leven gee, reg is, kan die mens blom. Die verlossing wat Jezus voor ons gegee het, plaats ons terug op die oorspronkelijke pad, om te leef tot eer van God. Dit is ons doel als volk van God. In die Westminster kleine catechismus wordt het heel mooi opgesomd. The chief end of man is to glorify God and enjoy him forever. Dus die uiteindelijke doelwit van die mens is om God te vereer en om hom, zijn aanwezigheid, zijn heerlijkheid te genieten voor altijd. Nou, God heeft vrede met ons gemaakt. Die vrede wordt bewaakt door rechtvaardigheid. Als daar een rechtvaardige rechtsorde is, kan die vrede tussen mensen blijven staan. Nou, die vrede en die orde wat God na die uittocht voor zijn volk gegeerd, het ons ook ontvang. Dit is steeds deel van die volk van God, want Jezus is ons koning en hij heers in rechtvaardigheid door zijn volk. Die oud-testamentische wetten, wat ons roept om elkaar rechtvaardig te behandelen, geven voor ons steeds richting voor ons verhoudings. En in die Nieuwe Testament lees ons ook talle voorskrifte hoe ons ons naaste moet behandel. Want God het ons saam een volk gemaakt. En hy wil hê dat ons mekaar met respect en liefde benader. Jezus het met sy kostbare bloed vir elk een van ons betaal. Ons mag die lichaam van Christus wees. Een voorbeeld van die nieuwe mensheid waar gerechtigheid heers. Laat ons dankbaar wees dat God ons bevry het. Dat ons vrede met God ontvang het. En dat ons mag leef onder die gezonde, beskermende regering van Christus. En daarom word het ook een opdracht vir die kerk van Christus. Ons lees dit in Efesiërs 4. Paulus sê daar, ek vermaan julle dan, ek, gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, terwijl julle mekaar in liefde verdra en ernstig streven om die eenheid van die geest te bewaar door die band van die vrede. En hij maakt dit vervolgens in vers 17 tot 32 concreet, door allerlei instructies te geven om die nieuwe natuur wat ons ontvangt het uit te leef. Ons mag niet meer ons oude natuur volgen, wat ons ongevoelig laat. Die oude natuur betekent dat jy oorheers word door ongebondenheid, hebzucht, onreinheid. Dit is een sondige houding waarmee jy ons misbruik van ons naaste maak. Maar die nieuwe natuur streef daarna om rechtvaardige verhoudings te onderhou. Spreek waarheid, oorwin jou toorn, vers 25-26. Moet nie steel nie, maar werk en deel uit, vers 28. Gebruik jou woorde om op te bouwen. En herken jij die rechtvaardigheid van God in die laatste verse van Efesiërs 4? Alle bitterheid en woede en toorn en geschreeuw en lastering moet van jullie verwijderd worden, samen met alle boosheid. Maar wie is vriendelijk en vol ontferming tegenover elkaar, vergeef elkaar, zoals God ook in Christus jullie vergeven heeft. En zo werkt die vrede en die recht van God uit in ons midden. Goede verhoudings wordt bewaar en opgebouwd. Zo wordt onze gemeenschap, waar mensen niet meer beschadigd of misbruikt worden, maar waar hulle bevrijding en genezing van die zonde kan vinden. En zo wordt ons ook een stad op die berg, wat die licht van Jezus' koninkrijk verspreidt. Dit is die eerste gedeelte. Nou die tweede gedeelte, gezonde werkshouding. Want daar is nog een mooi ding in Exodus 18. Dit lee eindelijk op een manier verborgen in die advies van Mooses' skoonpa. Hij zei van Mooses, die ding wat je doet is niet goed nu. Jij zal heeltemaal uitgeput raken. Jij zowel als jullie volk wat bij jou is. Want die zaak is te zwaar voor jou. Jij kan dit niet alleen doen. Nie. Luister nou naar mij. Ik zal jou raad geven en God zal met jou wees. En dan geef je die advies om bekwame mannen te kiezen en die werk te verdeelen, die werk te delegeren. En daar wordt oorsters aangesteld door 1000, 100, 50 en 10. En hulle gaan nou die rechtspraak uitoefenen. En Mooses moet dan net die grotere zaken hanteren. Hij zegt dan in vers 23, als jij dit doet en God het jou beveelt, kan jij dit uithouden. En zal ook al hier die mensen tevreden naar hun woonplek gaan. Mooses heeft een grote taak. Hij moet recht spreken over een volk van derduizenden mensen. Partijmensen rekenen dat er in totaal 2 miljoen mensen uit Egypte weggetrokken is. Nou, of het nou 600.000 is of 2 miljoen. Eén magistraat voor zoveel mensen is hopeloos onvoldoende. Dit was te veel voor één mens. Die pijplijn was oervol. Daar is altijd het touw. Die mensen die hele dag gestaan en op hun beurt gewacht. En zijn skoonpa sê rechtuit voor Mooses. Dit is te veel voor één mens. Dit is niet nodig dat je alles alleen doet. Nie. En hij adviseert hem om te delegeren, zodat hij kan concentreren op zijn eigen unieke taak. Zoals zij dit nou doen, is het niet volhoudbaar nie. En dit is eigenlijk verrassend. Die idee van volhoudbaarheid wordt in ons tijd dikwijls gehoord. Maar dit is niet nuut nie. God gebruikt dit reeds in het begin van die Bijbel. En ik denk niet, ons verwacht zo gauw efficiency advies in die Bijbel. Dit is toch niet een bezigheidshandboek nie. Ja, maar hoe kom ook niet? God is ons schepper. Hij weet beter als enig iemand anders hoe ons lichamen werken, die grenzen wat ons zit en hoe ons op een gezonde manier behoort te werken. Dus God wat hier de Jethro praat. Mozes gehoorzaamde dit. En als je erover denkt, hoe heilzaam, hoe gezondmakend is dit niet? Ons mag inzichten en systemen wat God in die schepping geleerd, ontdek en gebruik. Je kan naar Mozes kijken als een unieke persoon. Hij heeft Israël uit Egypte geleid. Hij was die grootste middelaar van die oude verbond. Hij heeft voor Israël ingetreden en het altijd een bijzondere verhouding met God gehad. Hij heeft rechtstreeks met hem gepraat. Maar tezelfde tijd is Mozes een mens zoals jij en ik. Hij is getrouwd. Hij heeft een gezin gesticht. En vanaf die dag dat zijn pa, zijn schoonpa, zijn vrouw en kinders weer daar gebracht heeft, is hij weer samen. Hij behandelt zijn schoonpa met respect en hij luistert naar zijn adviezen. Want Mozes is een mens met beperkings. Hij kan die zwaar werkslast niet hanteren. En het verbaast ook niet als je denkt, hij is nou 80 jaar oud. En hij gaat nog 40 jaar met hierdie volk door die woestijn stap en in die woestijn woon. Ja, Mozes heeft dus een belangrijke taak om die volk door die woestijn te leiden naar die beloofde land. Dus die volgende fase van zijn werk, kan je zien. Hij is Gods instrument om van Israël een volk te maken. Rechtspraak is een onmisbare onderdeel daarvan. Dat is een goede werk. Maar ook goede werk kan op een verkeerde manier gedaan worden. Een verkeerde manier om Gods werk te doen, levert verkeerde resultaten op. Het is te veel voor één persoon. Het is niet volhoudbaar niet. Die werk moet wel gedaan worden. Maar het moet verdeeld worden door meerdere mensen. Zodat elkeen van hulle een dagtaak heeft wat hulle kan hanteren. En Jethro adviseert, zoek bekwame en betrouwbare mannen. Als jij dit doet en God het jou beveelt, kan je dit uithouden. En zal ook al hier die mensen tevreden naar hulle woonplek gaan. Vers 23 wijst dat die resultaat goed is. Goed zal wie is, het moet nog werken natuurlijk. Als gezondheid voor Mozes en vrede en orde onder die volk. Die volhoudbare manier is goed voor allemaal. En zie jij, Mozes kon ook gedenken dat hij die enigste was wat hier die werk kon doen. Dus ook ons verleiding om te denken dat alles van ons afhankelijk is. Maar als je jouw beperkings erkent en terugstaat, ontdek jij wat Mozes ook ontdekt. God heeft al klaar voorzien. Daar was reeds betrouwbare en bekwame mannen in die volk beschikbaar. En hij kon hulle aanstellen. Ons leert hier wijsheid voor onze eigen taken en verantwoordelijkheden. Wat God voor ons gegeven heeft. In die kerk, in jouw gezin, als je een gezin hebt, bij die werk. God kent ons beperkings. En hij wil ook dat ons daarmee rekening houdt. Ons hoort het niet zo dikwijls niet. Want ons beklemtoont meestal ons taak en plug. En die gaves wat God voor ons geeft om te gebruiken. In die kerk wil ons natuurlijk ook van elkaar vertellen dat allemaal zijn inzetten nodig is. Gemiddeld, denk ik, hoor ons meer aansporings om schouwer aan die wiel te zetten als om jouw grenzen dop te houden en terug te staan. Om minder te doen. Beklemtoon ons niet voor al die werk wat gedoen moet worden. Niet? Ons doen dit natuurlijk met een goede begeerte om God te dienen. Maar dat is toch ook ons motief. Ja, die kerk moet aan die gang gehouden worden. Allemaal is daarvoor nodig. En het is ook moeilijk dat onzuivere motieven insluipen. dat ons door ons harde werk onmisbaar voelt en dat dit voor ons betekenis geeft. Laat ons daarom luisteren naar Godse wijsheid en goedheid. Ons weet toch dat God ons zwakheid kent, Psalm 103 vers 14, hij weet wat er maaksel ons is, gedachtig, dat ons stof is. Vandaag groei en bloei ons, ons lijkt sterk en mooi, zoals gras en blommen, maar morgen blaast die winter weer, verwelkt dit en wordt het niet meer gevind, nie. Vers 15. Nou, eerstens het ons beperkings, omdat God ons met een lichaam geschapen heeft. Ons kan maar op één plek tegelijk wees. Ons is onderworpen aan die veranderingen van tijd. Ons lichaam wordt ook beïnvloed door ons geest, hoe ons voelt, hoe ons naar dingen kijkt. En ons wordt moe na een zekere getal uren zijn werk. Ons krijgt net 24 uur in een dag. En daarvan het ons in elk geval 8 uur nodig om te rusten. Dit is ons beperkings, omdat ons schepsels is. En onze situatie is bovenop moeilijker geworden door die zonde. Dit maakt ons bestaan op aarde moeilijk. Onkruid, weerstand, gevaren vanuit die schepping. Ons lichaam is broos en sterfelijk. Ons wordt zwakker naarmate ons ouder wordt. Die spanning en die tegenslagen als gevolg van die zonde maakt die leven net zoveel zwaarder. En ons geest is dus een rekkie, wat één dag breekt, omdat die belasting te veel geworden is. Ja, ons mensen is schepsels. Ons heeft grenzen, beperkings, ons is zwak en broers. En inderdaad, God roept ons om hem te dienen met alles wat ons heeft. Ons moet niet wegskomen daarvan, omdat ons achteroor wil zitten. Daar is werk om te doen. God geeft ons verantwoordelijkheden en die gaves om dit uit te voeren. En Jethro zei ook niet, ah Moïses, je hebt nou zo'n mooie werk gedaan met die uittocht. Je moet er eerst maar een paar jaar gaan rust. Je is al 80 jaar oud, je kan maar gaan stilzitten hoor. Dit doen hij niet. Dus die taak is daar, God geeft ons verantwoordelijkheden. Maar wat ons nodig heeft, is ook een besef van ons beperkings. Dit is beperkings wat God ons opgeleerd en wat hij kent. En ons moet niet dit oorskry nie. Jij en ik moet bewust wees van die slaggat dat ons onszelf oorlaai. Je oorbelast jouw lichaam en jouw geest, omdat je probeert om te veel te doen. En gevolglijk is ons gespannen, je slaapt te min, je hart loopt achter alles aan. Dan is daar niet een gezonde, volhoudbare balans tussen werk en rust nie. Nou, behalve hierdie hoofdstuk het ons ook die vierde gebod ontvang. God heeft ons gebied om te rust, omdat hij ons zorgen maakt dat ons dit nodig heeft. En omdat hij niet wil dat ons werken afgod wordt. Nie. Die rustdag draai ons gezicht naar God toe, zodat ons onthoudt dat ons van hem afhankelijk is. Ons is niet die verlosser van ons gezin of van die kerk. Nie. Ons is maar net Gods instrument. En daarom, broers en zusters, ons mag rust vinden bij God. Dien God met vreugde, met die energie en binnen die beperkings wat God voor jou gegeerd. Vertrouw op zijn Heilige Geest. Amen.
vir my geen onreg is in hom nie.
Laat ons saam bid en God dank. Almagtige Vader, ons dank u dat ons u woord weer mag hoor. Ons sien oral rondom ons dat onreg heers. Van ons ervaar dit by die werk, waar mense wat in beheer is, maak wat hulle wil. Ons sien dit in ons samenleving, waar mense nog altyd op grond van hulle velkleur of etnische groep behandel word en geïgnoreer word. Daar is nog altyd nie regverdigheid nie. En daarom bid ons Here vir ons land, seën die howe, die magistrate, alle mense wat 'n rol speel in die regsorde van ons land. Lei hulle so, dat hulle die reg sal bevorder en die swakkes sal beskerm. Ons bid vooral vir Christene wat daarin 'n plek het, dat u hulle trou sal maak, sodat ons en hulle nie die knieën buig vir onreg nie en geleenthede misbruik om onsself te bevoordeel nie, maar soos kinders van ons hemelse Vader, regverdig en diensbaar sal wees. Here, maak ons dankbaar vir die vrede en orde wat u in die gemeente van Christus geskep het. Ons bid dat u ons sal help om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Help ons om regverdig en vriendelik te wees, om die liefde van Christus in ons harte te laat regeer. Verander ons harte so dat ons die ou mens aflee en ons beklee met die nuwe mens, wat die afspeeling is van Christus. Hy is nederig, hy is genadig, hy is regverdig. Maak ons ook nederig, genadig en regverdig vir mekaar. Dan sal u naam geëer word, en dan word die lig van uw koninkryk sigtbaar in die wêreld. Geer, Here, dat baie mense die verskil mag raak sien, en dat die gemeente van hulle, van Christus, vir hulle aantrekkelijk mag word, 'n plek waar hulle bevryding en genesing sal vind, wat nie in die wêreld te vind is nie. Here, ons dank u dat dit goed is vir ons, as ons bevry word van die sonde, en ons u gaan dien, dat dit regtig 'n bevryding vir ons is. En Here, u ken ons swakheid en beperkings, u weet dat ons gras is, sugie wind wat sommer wegwaai. Help ons om ons nietigheid en swakheid te besef. Help ons ook om ons toe te wy aan die diens en om dan op 'n gesonde manier ons grense en beperkings in ag te neem. En ons wil ook voorbeelde doen. Ons denk aan dominee Jopie wat hierdie week weer na die hospitaal toe gaan vir 'n behandeling, wat ook weer herinner word aan sy beperkings en sy swakheid. En ons bid, Here, dat hy sy krag in u mag vind, elke dag weer. Ook wanneer hy dit weer en weer en weer moet doen, help hom om nie moeg daarvan te word nie. En gee hom die moed en die vreugde om sy krag by u te soek. En gee hom ook die vreugde saam met sy gesin, die vreugde dat hy u mag ken en met u mag leef. Ons dank u, Here, vir die verjaarsdag in ons midde. Ons dank u dat Jouke verjaar het. Dankie vir die plek wat u hom gegee het in sy gesin, sy familie en die gemeente. Die rol wat hy hier speel. Ons bid, Here, dat u hom sal seën met gesondheid, met wysheid, met krag. En dat u hom die vreugde gee dat hy met u mag leef. Ons dankie dat Anna verjaar het. Dankie dat sy 12 jaar oud mag word. Dankie dat u haar vir ons en ons gesin en ook aan die gemeente gegee het. Dankie dat sy u mag ken, as haar vader. En Here, ons bid, dat u haar geloof sal gee, en die vreugde, dat sy Christus mag ons omhels, as 'n trouwe vader, en dat sy elke dag met hom mag wandel. Ons bid, Here, vir Marjan, dat hierdie week, dit 3 jaar gelede was, dat Walter oorlede is. Ons bid, dat u haar krag, en troos en vreugde sal gee. U ken haar verdriet. Ons dank u dat u haar schuilplaats is en dat u haar die afgelopen jaren gedraaid. Help haar om dit te onthouden en haar kracht in u te vinden. Vervul haar met uw geest, wat die trooster is. Hij brengt haar en ons allemaal bij Christus, zodat Christus in haar hart aanwezig is. Ons bid dat ze elke dag met u mag beginnen en in uw kracht mag leven. Ons dank u, Heere, dat Tunis en Wietske en Albert en Leanne bij die gemeente aangesluit het. Ons bid, Heere, dat u dit zal zien. Dat u hulle zal het wortel in die evangelie. Dat hulle met Christus mag wandelen en in hom mag opgroeien. En dat hulle so samen met ons hulle vreugde in u mag vinden. En samen met ons dienstbaar mag wees in uw koninkrijk. Zien hulle. Heer, ons bid al jullie dingen, omdat ons dit mag vragen vanuit vanwege uw genade in ons Heer Jezus Christus. En ons doen dit op basis van zijn verdiensten en niet van ons verdiensten, maar net vanwege wat hij gedoen heeft voor ons. Ons bid het in zijn naam. Amen. Laat ons nou ons offergaves aan de Heer aanbieden. En daarna zing ons schriftberijming 30. Ons zing dan van die vernieuwing wat Christus voor ons in die nieuwe Jeruzalem zal geven. Ons mag nou Gods zegen ontvangen voor ons leven met hom en ons dienst aan hom. Laat ons dit in geloof ontvangen. Die Heere sal jou zegen en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.
dan kan je maar je oorlog soms eten, maar aan het einde van die story.